In dit tweede deel van vanmiddag gaat het om het belang en doel van dienend, toerustend leiderschap in de gemeente. En hoe ontwikkelt en vermenigvult men leiderschap en het werken van leiders in een team. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het natuurlijk nooit mogelijk is om uitgebreid om al die facetten in te gaan. Maar ik wil jullie wel uitnodigen om met mij eerst te kijken naar een gedeelte uit Efeziërs hoofdstuk 4. Efeziërs hoofdstuk 4. Ik lees een paar versen met jullie, hoofdstuk 4, vanaf vers 9 tot en met vers 16. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Misschien dat ik de inleiding zo mag beginnen. Eigenlijk het moment waarop je over leiderschap praat, is het mijn diepe overtuiging vanuit dit schriftgedeelte, maar natuurlijk zouden we nog veel meer kunnen aanhalen. Leiderschap is er nooit om het leiderschap. Leiderschap is altijd ten dienste van de groei van de gemeente. Waarbij ik zou willen spreken over kwalitatieve groei en kwantitatieve groei. En die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus je zou zeggen, het ultieme doel uiteindelijk van een toerustend leiderschap en dienend leiderschap in de gemeente is, zoals het zo prachtig wordt omschreven in vers 16, namelijk om de groei van het lichaam te bewerken, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Het betekent dat op alle fronten waarin het leiderschap wordt ingezet, of het nou is bij de allerjongste kinderen in de gemeente, of dat het is in het pastoraat, of dat het is in de muziek, of dat het is op welk terrein van het gemeenteleven dan ook, het leiderschap moet altijd als doel hebben, namelijk dat die gemeente van de Heer Jezus Christus gebouwd kan worden. En dat de gemeente zo gaat functioneren zoals de Heer het bedoeld heeft. En dan trekt de apostel Paulus een paar prachtige lijnen. Als hij in de versen 9 en 10, zoals we gelezen hebben, spreekt over het heilswerk van Christus, dan zegt hij het zo mooi aan het eind van vers 10. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen. En dan komt het om alles tot volheid te brengen. Je zou zeggen, en de Bijbel laat twee manieren zien dat Jezus dingen volbrengt. Als hij op het kruis van Golgotha sterft, dan roept hij met luide stem uit, zoals we weten, het is volbracht. En daarmee heeft hij het verzoeningswerk, waardoor zondaren met God verzoend kunnen worden, heeft hij volbracht. Er kan niets meer toegevoegd worden. Het is geen genade plus, het is genade alleen. Maar als de Zoon van God, Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader plaats heeft genomen, dan is het opnieuw, zoals het staat geschreven, om alles tot volheid te brengen. Om op dat fundament in principe datgene wat God voor ogen had, dan ook die gemeente te gaan bouwen en die gemeente tot volheid te brengen, totdat de gemeente compleet kan worden. En dan is het prachtig om te zien hoe de apostel Paulus dan vervolgens onder de leiding van de Heilige Geest, je zou zeggen, het dienend en toerustend leiderschap gaat formuleren. Kijk met me naar vers 11. Waarbij hij aangeeft dat de Heere namelijk door zijn geest mensen geeft aan wie gaven zijn toebedeeld. En je zou kunnen zeggen, de vijf gaven, of beter zeg, de vijf personen die hier zo genoemd worden, zijn heel kenmerkend. We zouden kunnen zeggen, je gaat splitsen wat een apostel is, wat een herder is, wat een evangelist is, wat een leraar is. Maar als je ziet zoals het geformuleerd is, dan vind ik zelf dat Paulus onder de leiding van Gods geest veel en veel meer de nadruk legt van waartoe de gaven zijn gegeven. Kijk maar, in vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. En dan komt het om de heiligen toe te rusten. En dan is het tot dienstbetoon. Met de volgende schakel tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan uiteindelijk totdat. Zo lang gaat het door. Die aaneenschakeling laat zien namelijk dat het leiderschap in de gemeente nooit en te nimmer bedoeld is dat de leider groot zou worden. Of dat de leider, je zou zeggen, alles in handen zou hebben. Of dat de leider al het werk zou doen. Terwijl je merkt dat wij bijna allemaal geneigd zijn om zoveel mogelijk als leiders te doen. Terwijl wat de Bijbel hier zo laat zien, is dat God juist deze leiderschapsgaven geeft om te komen tot, namelijk zoals het hier zo gezegd wordt, om de heiligen toe te rusten. Dus het moment dat ik mijn leiderschap toets, als bijvoorbeeld de evaluatie plaatsvindt met mijn team van oudsten die mij evalueren, dan wordt ook heel concreet gekeken naar de afgelopen 2 jaar om te kijken welke nieuwe leiders heb je gevormd. Op wat voor manier heb je concreet mensen geholpen om in principe van de ene plek naar de andere plek te kunnen komen. Waardoor we niet in het vage praten, maar dat ik concreet kan noemen, ik heb Gerlof gebracht van dat punt naar dat punt. En ik heb Martin gebracht van dat punt tot dat punt. En in het kinder- of in het jeugdwerk heb ik ervoor gezorgd dat Karin niet meer werkt met 5 leiders, maar dat ze inmiddels 25 leiders heeft. Snap je? Wij zijn veel geneigd om ontzettend vaag en geestelijk te blijven. Terwijl het zich best mag vertalen altijd in hele concrete, praktische dingen. En dan denk ik zelfs met de liefde is het zo dat Johannes schrijft dat we elkaar moeten liefhebben. Niet met het woord, maar met de daad. Niet met het woord of met de tong, maar met de daad. Dus je moet altijd zoeken om iets heel concreet grijpbaar te maken. Dus als ik het naar jullie toe zou vertalen, dan zou ik zeggen, je zou bij wijze van spreken moeten zeggen, waar zou ik volgend jaar december willen zijn met mijn leiderschap? Als er op dit moment zeg maar 5 mensen zijn die leiders zijn in je gemeente, of dat je er 10 mensen hebt die op de een of andere manier leiding geven, waar hoop je te zijn en verwacht je te zijn over een jaar? Hoeveel leiders denk je ook werkelijk te hebben? En dan gaat het niet erom hoeveel leiders je nu hebt en hoeveel je in opleiding hebt, maar hoeveel je zou willen hebben. Ik ga even terug ver in de geschiedenis. Toen ik in Limmer kwam, dat is bijna zo'n 25 jaar geleden, toen merkte ik dat God bezig was iets te doen in de gemeente. Een gemeente van 60 mensen en het waren veel oudere mensen. Dus we gingen bezig zijn, we gingen bidden, we gingen proberen om mensen, jonge mensen te bereiken. En God gaf de groei, begon op een gegeven moment de groei te geven. Maar Limmer is een dorp eigenlijk weggeschoven bijna in het IJsselmeer. Dus Alles wat in principe de middelbare schoolleeftijd bereikte, begon al te trekken richting Sneek en richting Emmeloord. En als ze in principe van de middelbare school waren, dan kan je rustig zeggen, dan verdween 80-90% verdween uit Lemmer. Waardoor het zo moeizaam was en eigenlijk altijd gezegd werd, jongens, deze gemeente zal nooit veel leiders kunnen hebben, want al die capaciteiten, al die mensen met kwaliteiten trekken uiteindelijk weg. Nou, ik kon dat niet verdragen en ik wilde dat niet verdragen. Wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik samen met de Raad van Oudsten, het waren toen 5 oudsten, hebben we de koppen bij elkaar gezet en hebben gezegd, broeders, we gaan bidden dat God leiders gaat geven en we gaan concreet werken om leiders te krijgen. Nou, wij zijn toen het jaar daarop begonnen met gewoon een interne bijbelschool. Het is later de EKS gaan heten, wat onder andere door de bijbelschool in Doorn toen, later nu Veenendaal, is overgenomen. Maar daar in Lemmer heeft het zich ontwikkeld. En wat ik gewoon gedaan heb, is dat ik een aantal voorgangers uit de regio gevraagd heb, ik wil voor mijn gemeente, wil ik graag kader gaan vormen, want ik heb leiders nodig op allerlei niveaus. We hebben 35 mensen in de gemeente bereid gevonden om in principe de cursus te gaan volgen van 3 jaar lang, 1 zaterdag in de maand. En zo hebben we eigenlijk in 3 jaar tijd op een zeer bijzondere manier leiders gevormd. Het prachtige ervan, je zag de gemeente voor je ogen groeien. Omdat ik ervan overtuigd ben dat God leiders geeft in de gemeente en wil geven. De ene gemeente beschikt over geweldige potentie aan leiders. En de andere gemeente heeft weinig potentie aan leiders. Je kunt je nooit beroepen op veel potentie of weinig potentie. Want zelfs met de weinige dat je hebt, zal je moeten leren iets ermee te doen om uiteindelijk te komen tot juist in wezen een dienend leiderschap en een toerustend leiderschap. Vandaar dat je ook hier zo ziet in dit Bijbelgedeelte, dat de apostel Paulus aangeeft dat deze gaven, deze talenten, deze kwaliteiten van leiders gegeven worden om de heiligen toe te rusten. En dat de toerusting hier zo heeft 2 aspecten. Bij toerusten zou je kunnen zeggen, je maakt mensen bekwaam om iets te doen, waardoor ze in hun functioneren steeds beter kunnen gaan functioneren. De Statenvertaling vertaalt hetzelfde Griekse woord op een andere manier. De Statenvertaling vertaalt om de heiligen te vervolmaken. Het is niet een of-of, het is een en-en. Wat natuurlijk in ons Nederlandse taal moeilijk met 1 uitdrukking weer te geven is. En soms moet je ervoor kiezen inderdaad om zo'n Grieks werkwoord daarom in zijn totaliteit te vertalen. Dus zou ik zeggen, leiderschapstoerusting heeft ermee te maken dat je mensen concreet gaat helpen om datgene wat er in hen is, om het te ontwikkelen. Waardoor ze de mogelijkheden krijgen om in principe verder te groeien in de kwaliteiten die God ze gegeven heeft. Maar tegelijkertijd is het altijd gepaardgaande met het karakter vormen. Vandaar dat ik ook met het eerste punt van morgen ben begonnen. Namelijk dat leiders niet alleen maar in hun vaardigheden getraind moeten worden, maar dat leiders in hun vaardigheden tegelijkertijd in hun karakter getraind moeten worden. Want dan merk je in wezen dat die 2 dingen elkaar gaan zullen versterken om op die manier dan ook verder te kunnen komen. En dat is wat Paulus hier zo naar voren brengt. Want het zijn juist deze heiligen die worden toegerust, die komen tot vervolmaking, dus karakter, verandering en ontwikkeling leidt uiteindelijk tot dienstbetoon. Dan krijg je in wezen het dienen van de gemeente. Wij hebben het zo gedaan dat wij naarmate dat mensen erbij kwamen, als ik denk toen wij in het begin in Drachten kwamen, dat wij gezegd hebben, we willen proberen om iedereen die binnenkomt te laten ontdekken en te helpen om te zien wat voor gaven en talenten ik heb. Hoe klein die ook is, of hoe groot die ook is, hoe veel die ook is, maar hoe kan ik geholpen worden om met mijn gaven en met mijn talenten uiteindelijk te gaan dienen. En ik moet jullie zeggen, ik verwonder mij tot op de dag van vandaag, wat toen in een kleine gemeente is neergezet, is alleen maar sterker en sterker vandaag aan de dag geworden. We hebben op dit moment, denk ik, dat we bijna zo'n 2000 leden hebben. Dus echt mensen die gedoopt zijn. Maar er zijn inmiddels bijna 2500 à 3000 mensen die actief betrokken zijn bij de gemeente. Dus dan denk ik ook aan alle kinderen, alle jongeren. Omdat wij geleerd hebben om niet alleen maar volwassenen en niet alleen maar geschoolde mensen, maar zelfs de kinderen in te schakelen. Ik geef het als een voorbeeld. Het is natuurlijk bij ons, omdat we wat groter zijn, zijn bepaalde dingen mogelijk. Dus dat besef ik. Dus het gaat me nu even alleen maar om het principe dat ik wil doorgeven. We hebben bij onze kinderwerkers, we hebben 3 groepen kinderen. Groep 1 en 2 komen samen. Groep 3, 4 en 5 komen samen. En groep 6, 7 en 8 komen samen voor ze naar hun kleine groepen komen. Dus we hebben gewoon een kindersamenkomst. 3 kindersamenkomsten op zondagmorgen, morgenochtend. En na ongeveer een 3 kwartier tot een uur, dan gaan ze in kleine groepen van 10 tot maximaal 15 kinderen met 1 of 2 leiders om te gaan werken aan de verwerking daarvan. Binnen deze 3 groepen die samenkomen, is bijna 80% van onze muziekteams daar zo zijn kinderen en tieners die de leiding hebben. Omdat wij willen leren aan onze kinderen. Dus de zangers. We hebben dus elke groep heeft ongeveer 2 of 3 muziekteams. Maar de muzikanten en de voorzangers daar zijn kinderen. Gewoon van de basisschool. En de zangleiders daar zo zijn tieners die de leiding hebben. Dat betekent, toevallig mijn jongste dochter, 17 jaar, die heeft de groep van 6, 7 en 8. Groep 6, 7 en 8. Is zij leider van 1 van de teams. Maar dat betekent gewoon dat zij gecoacht wordt. En als zij de leiding heeft de zondag met haar team om de muziek te verzorgen, dat zij die week van tevoren minstens 1 of 2 samenkeer komt met haar teamleden, jongeren van 9, 10, 11, 12 jaar, om te repeteren. Moet je zien wat er gebeurt. Ik verbaas me iedere keer weer erover. Het is niet alleen maar van mijn eigen dochter, waar ik natuurlijk God geweldig dankbaar voor ben. Maar ik zie hoe ze, zo jong als ze is, maximale kans krijgt om haar leiderschap te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd zie ik hoe ze weer investeert in kinderen en jongeren. Want zij zoekt haar team uit. Dus als het moment dat ze hoort, die speelt blokfluit, zoekt ze die op van, zou jij in mijn team willen gaan meedraaien? En als ze hoort die veel speelt viool, zou je bij mij in mijn team willen gaan meedraaien. En je ziet die teams groter en groter worden. Met het gevolg dat de kinderen van de ouders van deze kinderen laaiend enthousiast willen. Als u ouders enthousiast wilt, dan moet u de kinderen pakken. En dan zie je in wezen hoe dat voor je ogen groeit. Maar tegelijkertijd betekent het in wezen dat dus bij het kinderwerk zo'n ontwikkeling plaatsvindt, waardoor we daar zo eigenlijk jongeren zien groeien. En je ziet ze gewoon daardoor doorgroeien naar het tienerwerk toe, naar het jeugdwerk toe, uiteindelijk naar het volwassenwerk in de loop van de jaren. Sommigen die schieten eruit. Bijvoorbeeld, we hebben twee jongeren. Een meisje van 16 jaar en een jongen van 16 jaar. Ze zijn begonnen, hij te drummen en zij piano te spelen bij de kinderen. Inmiddels zijn ze bijna de beste zelfs in onze volwassen samenkomsten. Maar we hebben ze daar ontdekt. En daar hebben we zoveel in hen geïnvesteerd om de mogelijkheid te krijgen. En als ik zie wat daar vandaan komt. Lieve broeders en zusters, jongeren en kinderen, ze zijn ongelooflijk kostbaar. Als u dat laat schieten, weet u niet wat u laat schieten. Als ik denk aan de hele techniek, we hebben heel veel techniek bij ons in de gemeente. We hebben videocamera's, professionele camera's. We hebben schermen. Nou, alles gebeurt aan DVD's, CD's. Alles wordt tegelijkertijd opgenomen bij ons in de gemeente. U zou verbaasd staan als u bij ons in de gemeente zou kijken hoeveel jongeren dat runnen. Echt jongeren. Ze hebben zoveel talenten. En het moment dat je ze pakt en weet, dan zie je in wezen hoe de ontwikkeling plaatsvindt. Dus vandaar dat we gezegd hebben, het dienend leiderschap. Hoe kan een leider
geholpen worden A, om zich te ontwikkelen, maar tegelijkertijd, hoe kan een leider weer ingeschakeld worden om mensen mee te nemen om te gaan dienen? En dan zie je in wezen dat als je eenmaal de basis gelegd wordt, en gelooft u me, de basis wordt niet gelegd wanneer je groot bent. Dan ben je eigenlijk al veel en veel te laat. De basis wordt gelegd wanneer je klein bent. En dan heb je alle mogelijkheden om de meest principiële zaken voor het dienend en toerustend leiderschap neer te leggen, waardoor het de kans krijgt om door allerlei kinderziekten heen te gaan om zich uiteindelijk zo te ontwikkelen. Maar het begint echt daar. En als u dus het idee hebt van wanneer we groot zijn, dan denk ik, dan bent u tientallen keren te laat. Daar zo begint het. Paulus zegt om de heiligen toe te rusten en de gelovigen, de leiders en hun team komen uiteindelijk tot dienstbetoon. En het is door het dienstbetoon van die mensen dat het komt tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus dat daardoor de groei uiteindelijk plaatsvindt. Heel veel mensen denken, en we hebben een hele professionele zaal. Ik denk dat er weinig theaters zijn, zeker in het noorden, waar wij als gemeente niet mee kunnen concurreren. Ik durf te zeggen, het geluid dat we in onze zaal hebben, de apparatuur die we hebben, het licht dat we hebben, dat we niet onderdoen voor een theater. En toch, we geloven niet dat dat het doet. En als ik zie over de hele inkleding, hoe een dienst wordt ingekleed. Nou, ik denk dat wij gewoon echt op een professioneel niveau, gewoon landelijk ook functioneren. En ook dat doet het niet. Ik denk dat God mij bijzondere gaven heeft gegeven om het woord te verkondigen en met allerlei middelen en mogelijkheden te proberen te verkondigen. Toch geloof ik dat dat het niet doet. Ik chargeer niet mensen. Ik meen het echt oprecht. Mijn geloof dat de gemeente van ons groeit, en dat zou ik met zoveel cijfers en voorbeelden kunnen duidelijk maken, heeft te maken met de gelovigen bij ons. Echt, het heeft alleen maar daarmee te maken. Ik zal een paar voorbeelden proberen aan te geven. Als ik denk aan onze tienerdiensten. We hebben 2 keer in de maand hebben we tegelijkertijd met onze kindersamenkomsten en met onze volwassen samenkomst, hebben we daar de tieners van 12 tot en met 16 jaar. Die hebben hun eigen samenkomst, hun eigen sprekers, hun eigen muziekteams, hun eigen zaal waar ze hun de dienst hebben. We hebben 1 keer in de 2 maanden, dan hebben ze een bijzondere dienst waarbij de tieners gemotiveerd worden van, oké, nu is het helemaal de kans en de mogelijkheid om je vrienden op school, thuis, waar je sport, om ze uit te nodigen. Zo'n dienst is er 2 weken geleden geweest. Dan overdrijf ik niet, maar dan vermenigvuldigt het aantal tieners zich in zo'n dienst. Komen er over het algemeen zo'n 300, 350 tieners bij elkaar, dan maar hebben we ochtenden waar er 600 tot 700 tieners bij elkaar komen. En dan zien we hoe er op 1 zo'n ochtend komen er 1 keer 50 tieners tot bekering. Maar het is niet in de eerste plaats door de prediking. Het is omdat de tieners van ons zo zijn toegerust, zo een drive hebben, dat ze geleerd hebben hoe ze andere tieners, klasgenoten, vrienden kunnen meenemen. En dat is eigenlijk ons geheim. Wij hebben nooit en te nimmer bij ons in de gemeente evangelisatieacties of campagnes. Nooit niet. Het kost ons te veel geld, het kost ons te veel tijd, het kost ons te veel energie en het rendement is te laag. Maar wat wij investeren is in onze mensen naar buiten toe. Als ik zie hoe groot de groei van de gemeente is, gewoon door jongeren die tot bekering komen en vervolgens door de jongeren, broers en zusters en vaders en moeders tot geloof komen. Het is bijna onstuitbaar geworden hoe dat doorwerkt. Dus ons geloof is, lukt het ons om de mensen die binnen zijn, om zoveel in ze te investeren, dat wij het werk niet doen, maar dat zij het werk doen. En dat onze taak als leiders is, kun je toerusten, coachen, trainen, motiveren, stimuleren, mensen mogelijkheden bieden. Als dat ons lukt, dan zeg ik altijd tegen onze leiders, broeders, dan kunnen we het niet meer houden. En dan gebeurt het voor je ogen. En dat is precies wat Jezus zegt. Want kijk u maar,
in vers 15. In vers 15 zegt hij, sprekend over de groei, misschien dat ik vers 14 even erbij moet nemen. Dan, en het woordje vanuit de NBV-vertaling, dan slaat de rug op vers 12, namelijk als de toerusting, de volmaking van de gelovigen plaatsvindt en hun dienen, dan zijn wij niet meer onmondig. De Statenvertaling zegt, zijn wij niet meer kinderen, op en neer, heen en weer geslingerd onder allerlei invloed van leer door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot verdwaling verleidt. Maar dan, en dan pakt hij weer de draad op, de hoofdzin in vers 15, maar dan groeien wij. Dus aan de ene kant, die toerusting maakt dat mensen niet onmondig blijven. En in de tweede plaats zorgt de toerusting ervoor dat mensen gaan groeien. En het is een groeien, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Dus het is een groeien naar Christus toe. En dan komt vers 16. Aan hem, aan Jezus, ontleent het gehele lichaam. Dan zie je dus in wezen al die jongere, kinderen, volwassenen, toegeruste mensen, als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Niet van sommige geledingen, maar door de dienst, dus door het dienstbetoon. Het grijpt terug, namelijk naar vers 11 en 12. Het dienstbetoon van al zijn geledingen, dus van al die heiligen, naar de kracht, dus in overeenstemming met de kracht die elk lid op zijn wijze oefent om deze groei te bewerken. Met andere woorden, als wij kinderen inzetten bij het kinderwerk, dan is de vraag waarmee onze kinderwerkers moeten komen, hoe gaan jullie deze kinderen begeleiden? Hoe gaan jullie ze toerusten? Hoe gaan jullie ze helpen om wat ze doen, niet voor de show te gaan doen, maar echt voor een hart voor Jezus? Als jullie tieners inzetten, hoe gaan jullie tieners helpen om zich te ontwikkelen en dat tieners gaan beleven en ervaren, wauw, ik doe dit voor Jezus. Hoe gaan jullie jongeren, hoe gaan jullie mannen, hoe gaan jullie vrouwen, of het nou in het pastoraat is, of dat het in het onderwijs is, of dat het in de muziek is, of dat het in administratie is. Hoe gaan jullie mensen helpen om te laten zien dat ze met wat zij hebben op een maximale manier kunnen worden ingezet? Ik zal even proberen eruit te lichten. We hebben vrij veel pastorale teams binnen onze gemeente. Een van onze pastorale teams is een vrouwenpastoraal teams, noemen we dat. Dat betekent dat vrouwen, als dat nodig is, andere vrouwen die in de problemen zijn, één op één begeleiden. Er zijn ongeveer zo'n 20 à 25 vrouwen die daarin maandelijks een training en een toerusting krijgen. Omdat wij vinden dat als zij pastoraat gaan verrichten, dat ze gecoacht moeten worden, dat ze getraind moeten worden, dat ze aandacht moeten krijgen. Zij investeren, en de vraag is, wat investeren wij in hen? Dat is altijd de vraag die we ons stellen. U zou nu willen geloven, de meest sterke vrouwen in deze teams zijn vrouwen die binnen zijn gekomen als prostituee, als incestende slachtoffers, als vrouwen die gescheiden zijn en door een man zijn mishandeld, als vrouwen die met zo'n gigantische minderwaardigheidscomplex door het leven gingen. En nadat ze herstel hebben ontvangen in het herstelprogramma, begonnen we ze langzaam maar zeker in te schakelen. En we merken dat vrouwen die eerst zeiden, ik kan niets, ik ben niets, nu maximaal door God gebruikt worden. Dus onze uitdaging is iedere keer, waar vinden we de mensen? Een tweede voorbeeld. Toen wij de omslag maakten bij ons in de gemeente in Drachten, jaren geleden, met die 60, 70, 80 mensen, om van een orgel te gaan naar een muziekteam, omdat we die visie hadden, we moeten iets nieuws gaan ontwikkelen. De diensten moeten anders ingekleed worden. Broeders en zusters, de eerste jaren waren het uitsluitend jongeren van tussen de 9 en de 15 jaar die ons muziekteam uitmaakten.
De ene zat op blokfluitles, de andere zat op vioolles. Het was soms zo vals als maar wezen kan. En wij zeiden, we gaan deze jongeren stimuleren en trainen. En ik zie het voor mijn ogen terwijl ik het u vertel, hoe in de loop van de jaren deze jongeren zich ontwikkelen. Sommigen vielen weg, anderen kwamen erbij. Er kwamen betere muzikanten bij, er kwamen zangers bij. Er kwamen muziekleiders kwamen erbij. En we zagen het gewoon groeien. En nu zijn wij zo ver gegroeid dat ik denk, het is geweldig wat God ons heeft toevertrouwd. Maar het is wel daar begonnen. Snapt u? Dus het is niet wanneer je denkt van, joh, we moeten eerst een paar hele goede muzikanten in huis hebben. We hebben, denk ik, bijna tot een jaar of 10, 12 jaar geleden, hebben we nooit met geluidsinstallatie gewerkt. Hadden we niet. Maar het geld ook niet ervoor. Was allemaal veel te duur. Toen wij ons vorige gebouw in Drachten bouwden, nadat er een storm geweest is en een brand. En dus de zaak moest opnieuw gebouwd worden. Hoe ik heb moeten pleiten. Er is bijna een scheuring in de gemeente gekomen. Omdat ik die stap wilde maken om te zeggen, we hebben nu geluidsapparatuur nodig. Microfoons. Geluidsversterkende apparatuur voor onze muzikanten en onze zangers. Want de gemeente wordt groot, het geluid komt onvoldoende de gemeente in. Nou, het heeft ons bijna een scheuring gekost. De gemeente heeft toen mondjesmaat de beslissing genomen om die stap te doen. En als ik nu 10 jaar verder kijk, dan denk ik, ik kan het bijna niet geloven voor wat er op dit moment staat bij ons in de gemeente. Meer dan miljoenen. Hangt er, staat er en functioneert er daar. Waarom? Mensen zijn gaan zien, dit zijn middelen die God wil gebruiken daartoe. Maar let u op, u moet niet kijken waar we nu zijn. U moet kijken waar we vandaan komen. En met de elementen en de middelen die God ons gegeven heeft, in mensen met hun gaven en hun talenten en hun mogelijkheden. Als u en ik dat willen zien, willen ontwikkelen en willen inzetten. En dan zegt de apostel Paulus, zo mooi hier zo. En zo wordt de groei van het lichaam bevorderd. En zie je de gemeente uiteindelijk verder groeien. Dus dat is de diepe overtuiging. Ik wil u meenemen naar een PowerPoint-presentatie. Met u nadenken over de gemeente, de gelovigen en haar leiders. Ik laat u dit zien en ik neem u er doorheen. Omdat weer, als je het hebt over het belang van dienend en toerustend leiderschap, dat een aantal zaken ontzettend belangrijk zijn. In dit Bijbelgedeelte uit 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5, dan heeft de apostel Paulus het erover, namelijk dat de gelovigen, daar ze op een bepaalde manier genoemd worden, zoals Paulus met ze bezig geweest is. Hij kijkt naar die gemeente, hij kijkt naar de individuele gelovigen en hij kijkt naar zichzelf. Dat is de drie luik, als het ware, die daarin naar voren komt. En het eerste punt is dat Paulus zegt, deze mensen in Korinthe, ze zijn een leesbare brief voor alle mensen geworden. Daarbij sluit ik aan. Dus het dienend leiderschap en het toerustend leiderschap werkt naar twee kanten toe. Naar mijzelf toe, maar ook naar de mensen die ik ga toerusten, die ik ga vormen en die ik zal inzetten. Namelijk dat we gezegd hebben, we moeten met elkaar moet een leesbare brief van Christus zijn. Dus dat betekent, het moment waarop ik mensen wil gaan toerusten, daar kan ik geen afstand bewaren. Dan moet ik weer heel dichtbij komen bij ze, om ze te laten zien, namelijk hoe ik als leider functioneer. Dus ik vraag van al mijn leiders, of het nou is de mensen die de crèche-medewerkers toerusten, de mensen die de kinderen toerusten, de mensen die de jeugdleiders toerusten, in het pastoraat toerusten. Mijn vraag is iedere keer van, hoe ben jij een leesbare brief van Christus? En hoe kun jij, die toegerust worden, een leesbare brief van Christus worden? Wat ik u reeds zei. Wij zetten tieners in bij het kinderwerk, omdat we overtuigd zijn dat een tiener meer invloed heeft dan welke volwassene of ouder dan op kinderen dan u ooit zou kunnen bedenken. Want kinderen spiegelen zich naar tieners. Zo willen ze worden. Als die jongen van 15 jaar, dat meisje van 16 jaar. Als je ziet hoe ze zich kleedt, dan denk ik, ik zou ook die broek willen hebben. Ik zou ook die trui willen hebben. En ik zou mijn haar ook zo willen knippen. Ze kijken ze naar ze en ze zeggen, wauw. En die tiener is vol van de Heer Jezus. Dat kunnen u en ik niet nadoen. Want dan lachen ze ons uit. En denken ze, die oude komt daar zo aan, moet je zien. We proberen dat wel te doen, maar dat weet ik niet. Staat u? Dus in het toerusten betekenen van, hoe kunnen we in principe voor iedereen een leesbare brief zijn. Te lezen van ons en van hen weer naar andere mensen toe. En dan heb je het binnen de gemeente, maar dan ook daardoor buiten de gemeente. Het tweede punt. Paulus gebruikt namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 2, dan gebruikt hij deze uitdrukking dat we een geur van Christus zijn. En in de Titusbrief gebruikt hij die uitdrukking, Titus hoofdstuk 2, versen 10 en vers 11, dat we een sieraad van Christus zijn. Als u deze drie beelden neemt, dan ziet u dus dat in het toerustend en in het dienend leiderschap je eigenlijk altijd weer uitgaat van wat kan er van mij uitgaan? Hoe kan ik een geur van Christus zijn? Hoe kunnen onze leiders een aangename geur zijn? En dan merk je ook heel duidelijk het moment waarop iemand in principe wel heel goed functioneert. Je zou zeggen in zijn vaardigheden, maar dat de persoon in wezen in de omgang met anderen, hoe die praat, hoe hij of zij een houding inneemt, mensen afstoot, je bouwt nooit en te nimmer een team daarmee. Je trekt nooit mensen aan. Integendeel, je stoot ze af. En dan is het zo belangrijk dat ze daarom een geur van Christus worden, een sieraad van Christus worden. Dus u merkt dat deze drie uitdrukkingen die de Bijbel gebruikt aangeven eigenlijk dat datgene wat geldt natuurlijk voor alle gelovigen, dat het in meerdere mate zelf nog moet gelden voor de leiders binnen de gemeente. Op welk niveau dan ook. En dat is waarom ik begonnen ben met Efeze hoofdstuk 4, om aan te geven met de Statenvertaling, om de heiligen te vervolmaken. Om ze op die manier te helpen dit te bereiken. Vervolgens komen wij door onze dienst opgesteld. Je kan heel vroom zijn en zeggen van, het is de Heilige Geest die het werk moet doen. Soms zijn we zo vroom van, God moet het doen in de mensen hun leven. Maar als je Paulus leest, dan zegt Paulus inderdaad in 2 Korinthe hoofdstuk 3, het gedeelte dat we zo net zagen, dan zegt Paulus, het is door onze dienst dat het is opgesteld. We hadden afgelopen zondag hadden we het opdragen van kinderen binnen onze gemeente. En er stonden 19 ouders met hun kinderen op het podium. Om hun kinderen voor de gemeente in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen op te dragen. En toen ik het woord richtte tot de gemeente en tot de ouders, toen zei ik, uitgaande van het gedeelte uit Deuteronomium hoofdstuk 6, waar Mozes zegt dat je de Heere God moet liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, dan zegt hij, al deze dingen zullen in je hart zijn. En je zult het je kinderen inprenten. Toen heb ik het woord even eruit gelegd. Toen heb ik gezegd, wat hier zo staat geschreven is, je zult een onuitwisbare indruk maken op het leven van je kinderen. Dat is inprenten. Een onuitwisbare indruk maken op het leven van je kinderen. Nou, als ik dit zo lees door onze dienst opgesteld, heb ik u verteld over drie mensen die nu bijna 37 jaar geleden een onuitwisbare indruk op mijn leven gemaakt hebben. Mijn jeugdleider noemde ik u, mijn voorganger en die zuster die me meenam in de bid stonden en de zorg voor mijn geestelijk leven. Alle andere mensen. Ik heb professoren gehad. Ik heb met verbazing en met verwondering heb ik van deze mannen geleerd. Hun kennis en hun vaardigheden, nou, niet te evenaren. Maar ze hebben nooit zo'n indruk op me gemaakt als die drie mensen. Dus als Paulus zegt, door onze dienst opgesteld. Dus het is door uw en mijn dienstbetoon. En door het dienstbetoon van de leiders in de gemeente. Dat er op de gelovigen zo een brief wordt opgesteld. Dan ziet u weer. Dan heeft het niet meer te maken in de eerste plaats met de geweldige kennisoverdracht. Terwijl de kennisoverdracht moet zijn. Niet met geweldige vaardigheden aan te leren. Terwijl de vaardigheden moeten zijn. Maar het heeft te maken met mensen te laten merken, te laten zien wie je bent. Leiders, het zal altijd neerkomen op u en mijn aandacht, liefde, persoonlijk contact met mensen. Wie ze ook zijn, jong of oud. Het andere punt dat erbij komt is, hij zegt, geschreven met de geest van de levende God. Dan ziet u in wezen dat het een het ander niet uitsluit. Dat betekent aan de ene kant, heeft Paulus zich maximaal ingezet om door zijn dienen te schrijven in de harten van de Corinthiërs. Maar Paulus is zich tegelijkertijd zich zo diep van bewust. Dit moet tegelijkertijd de Heilige Geest uitwerken. En ik zeg tegen mezelf, ik zeg tegen mijn leiders, op welk niveau dan ook, hoe ben je bezig om voor je mensen te bidden? En daarom dat ik u ook noemde over dat woord weer, onze bedieningenzorg. Dat op het moment waarop ik met mijn oudste vergader, dat mijn oudste leren om voor elkaar te bidden. In de volle breedte van het woord. Maar ook dat onze taakgroepleiders, de mensen die weer de taakgroepen aansturen, dat ze weer leren om wat ze investeren in het leven van hun leiders. Dat ze leren om de Heilige Geest het werk te laten doen. Dus het is niet een of-of, maar het is een en-en. Gods geest de ruimte geven, maar juist door ons heen. Zoals het ook in het begin is geweest. Dat Jezus zegt tegen zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 16, 15. Wanneer de trooster komt, zal hij van mij getuigen. Maar jullie moeten ook getuigen. Omdat jullie vanaf het begin af met mij zijn geweest. Ik weet nu niet hoe u het boek Handelingen noemt. Wij zeggen in het Nederlands Handelingen der Apostelen. De Engelsman zegt Acts, meer niet. Is hij dan onbijbels? Nee, hij is niet onbijbels, want dat stond er namelijk niet. Dus hij noemt het daarom gewoon Handelingen. Wij noemen het Handelingen der Apostelen. Ik heb me de vraag gesteld, waarom hebben we het niet genoemd Handelingen van de Heilige Geest? Want dat is toch wat er gebeurt vanaf Handelingen 2. Als Jezus belooft in Handelingen 1, jullie moeten blijven wachten. En als de Geest komt. Of wat is de reden dat we het niet noemen Handelingen van de Geest door de Apostelen? Want dat is wat je helemaal ziet gebeuren. Hoe de Geest de Apostelen meeneemt in zijn handelen. Als hij komt in hun leven, in Handelingen hoofdstuk 2, dan zegt vers 4 het zo mooi. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. De Geest bepaalt de toon. En de Geest neemt ze daarin mee. Dan denk ik, dat is in principe wat ook hier zo naar voren gebracht wordt. Volgende punt. Hij zegt, het is geschreven in onze harten. En waarom ik dat namelijk noem, omdat ik merk dat wij in Nederland, in het Westen, mensen zijn die heel sterk gericht zijn op het kopje koffie. Namelijk wat we moeten weten. Wij zijn zo gericht op kennis. Ik denk dat ik in alle bescheidenheid mag zeggen dat ik in de afgelopen jaren zo geknokt heb met, denk ik, de meeste evangelische opleidingen in Nederland. Dat ik kan zeggen, bijbelscholen en universiteiten. Ik heb tot nu toe heb ik bijna 60 studenten gehad in de loop van de jaren die stage gelopen hebben. Sommigen in Lemmer, nu in Drachten. En ik kom alleen maar tot de ontdekking. De studenten worden nauwelijks gevormd in hun harten. Studenten komen met zoveel kennis. Hun vaardigheden zijn vaak heel weinig. En hun geestelijke vorming, sorry dat ik het zeg, en dan bedoel ik het niet negatief of hoogmoedig, is bijna nihil. Hoe in principe ze gevormd worden in hun harten. Broeders en zusters, wij zijn als Westelingen zo gericht Kijkt u maar naar alle opleidingen die er zijn op verstandelijke, intellectuele vorming. Terwijl de Bijbel zegt, de vorming die leiders in de gemeente moeten ondergaan, is weer het hart. Dan ziet u, ik kom iedere keer weer terug naar vanmorgen. Namelijk dat de Heer begint met afhankelijke leider. Dat is het meest kenmerkende. En dan komt het op die manier terug van hoe we op Jezus willen lijken in de manier waarop wij functioneren. Vandaar geschreven in het hart. Maak je volgende punt. Let u op deze uitdrukking. Paulus zegt geschreven in het hart, maar dan maakt hij een omslag, namelijk geschreven in onze harten. Ik wil toch met u naar die tekst terug, want het is heel interessant hoe hij het verwoordt. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Hij zegt het in vers 2. Onze brief zijt gij geschreven in onze harten. Kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij een brief van Christus toont te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Ziet u dat tot twee keer toe dat woord geschreven in het hart naar voren komt? In vers 3 bedoelt hij te zeggen, geschreven niet op tafelen van steen, maar in het vlees, in het hart van jullie gelovigen. Maar hij gebruikt een hele merkwaardige uitdrukking namelijk, dat hij ook zegt aan het begin, geschreven in onze harten. Dus wat Paulus zegt is, als ik bezig ben met leiderschap, dan moet ik de mensen aan wie ik leiding geef, de mensen die ik wil helpen vormen, ze moeten in mijn hart geschreven worden. In de zin van, je moet iets met die mensen hebben. Ik zou bijna zeggen, hou je echt van de mensen die je wilt vormen? Als dat het geval is, dan merk je ook dat het iets is dat je zoveel passie, zoveel bewogenheid geeft. Maar als het alleen maar is omdat de klus geklaard moet worden, of dat het is omdat je mensen moet hebben om het werk te doen, het breekt je bij de handen af. Laat me het anders zeggen. Ik ben ongelooflijk wijs met al mijn leiders. Als ik met mijn betaalde krachten, onze taakgroepleiders, bij elkaar zit, dan overdrijf ik het niet. Maar dan zeg ik soms, 's ochtends als we samenkomen, dan kijk ik ze aan en dan zeg ik, ik hou van jullie. Ik meen het, ik hou van jullie. Niet om de klus die jullie klaren. Niet om jullie kwaliteiten. Niet om het vele werk dat jullie doen en waar zegen op rust. Maar God heeft me iets met jullie en voor jullie gegeven. Dus ik heb iets met ze. De vraag die ik altijd stel, oudsten, heb je echt iets met elkaar? Of ben je toevallig bij elkaar, omdat je nu ook oudste bent geworden? Of zeg je, nee, je bent geschreven in mijn hart. Snap je? Het is een totaal ander uitgangspunt. Ik zeg altijd, de gemeente van Jezus Christus, daar is niets in deze wereld mee te vergelijken. Niets. Helemaal niets. Geen enkele organisatie tipt daaraan. Omdat de gemeente in de eerste plaats een organisme is. En heeft organisatie nodig om het organisme te kunnen laten functioneren. Dus het feit dat God mensen geeft in het leiderschap, zie ik als iemand die God geeft om een harteverbondenheid met de persoon te hebben. En dat betekent dat je soms heel verschillend van karakter bent en toch uiteindelijk daar naartoe moet gaan groeien. Omdat je daarin ook sterk moet gaan zijn. Ik zal u proberen aan te geven hoe sterk wij dat in Drachten hebben toegepast. We zijn ongeveer met een kleine 35 oudsten. Er wordt bij ons in de raad nooit en te nimmer gestemd. Nooit niet. Zolang ik in Drachten. Zolang ik in Drachten ben, is er nog nooit over één onderwerp een stemming geweest binnen de raad. Of we zijn eensluidend en iets gaat door. Of we zijn het niet met elkaar eens en het gaat niet door. Mensen zeggen, dit is niet mogelijk om te kunnen functioneren. En dan heb ik het over wanneer er tonnen geïnvesteerd moet worden. Dan heb ik het erover wanneer mensen in dienst genomen moeten worden. Dan heb ik het erover wanneer een conflict beslecht moet worden. Op welk terrein dan ook. Er wordt nooit en te nimmer bij ons gestemd. Dat betekent, er is niet één broeder die ooit zou kunnen opstaan om te zeggen, ik ben weggestemd. Of ik was de enige die tegen was. Of het was de helft plus één die het voor het zeg had. Want wij konden eigenlijk afdruipen. Want ze waren in de meerderheid, waardoor het niet kon. Niet één broeder zou het ooit kunnen zeggen. Maar dat is voor mij de toepassing, de praktische toepassing van, wij hebben ons de namen van elkaar in onze harten geschreven. We willen iets met elkaar hebben. Maar dan moet je ook weer daaraan bouwen. Snap je? Vandaar dat ik ook noemde de bedieningenzorg. Dat ik zeg, mannen, ik wil jullie kennen in jullie hart. En dat we daarom bewust een aantal keren in het jaar de vrouwen erbij betrekken. Want we willen de vrouwen mee laten functioneren. Als er grote omslagen bij ons in de gemeente zullen plaatsvinden. Op beleidsmatig niveau. Zeker met grote toekomstplannen. De vrouwen zullen nooit buiten gelaten worden. Terwijl de mannen de oudste zijn. Maar de vrouwen, die hebben zoveel invloed op hun mannen. Mijn vrouw heeft zoveel invloed op me. Dat ik wil dat ze meedenkt. Terwijl wij de beslissingen nemen. Maar je ziet hoe vrouwen daardoor op een geweldige manier. Open, niet geheimzinnig, ook niet achter de coulissen. Maar gewoon daarbij te plekken zijn. En dat je kunt aangeven, oké, dit is de koers die we varen. Mijn ervaring dat het een geweldige zegen is. Als we zo in wezen geschreven in onze harten laten zien. Laat ons de volgende stap doen. Daarom, als ik eventjes kort de bediening van de leiders op een rij zet, ga je gang. Er moet een goede schrijver zijn. Paulus zegt, ik ben de schrijver en je moet bekwaam zijn. In hetzelfde gedeelte zegt hij, onze bekwaamheid is Gods werk. Dus dat betekent, als ik een moet schrijven in de harten door mijn bediening van de gelovigen, dan is iedere keer mijn vraag, hoe bereid ik mij voor om mijn leiders in wezen te vormen? Ik zal het heel simpel brengen. U hebt een avond met uw leiders. Of u moet bijbelstudie geven. Of je kan het op zoveel terreinen. U moet zondag preken. Hoe goed is je voorbereiding? Broeders, zusters, ik moet zeggen, ik schaam me soms dood ervoor. Hoe we onze mensen weinig serieus nemen. Met een minimale, met een povere, met een slechte voorbereiding komen we soms naar mensen toe. Terwijl mensen willen ontvangen. Dan denk ik, als ik merk dat mijn leiders slecht voorbereid zijn, terwijl mensen zich vrijmaken om te komen voor een toerustingsavond, of mensen komen om in een bepaalde bediening te dienen, dan denk ik, leider, het is een diepe, diepe schande. Ik durf te zeggen, mijn preken, of ze nou goed zijn of niet goed zijn, maar mijn preken zijn altijd tot in de puntjes doordacht en verzorgd. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld voor mezelf, ik praat even voor mezelf, ik kan me niet meer voorstellen dat ik een preek in wezen makkelijk kan houden. Want mijn preken van eind januari zijn al kant en klaar. Dat betekent, ik heb al mijn preken voorbereid. Heeft om twee redenen te maken. Aan de ene kant, ik wil tijd investeren om mijn preken te doordenken. Omdat ik geloof dat de Heilige Geest je niet alleen maar leidt wanneer je op de preekstoel staat. Maar dat de Heilige Geest je al lang van tevoren leidt om na te denken. Nu zijn we bezig met de planning van het onderwijs dat wij volgend jaar na de zomer zullen gaan geven. Waarover gepreekt moet worden. Want we willen weten, waar moet de gemeente naartoe? En let u op, het heeft niet te maken met de grootte van de gemeente. Het heeft ermee te maken met waar je uiteindelijk met je
dienend en toerustend leiderschap naartoe wil. In de tweede plaats kan ik het naar mijn team niet maken om op het laatste moment te zeggen, joh, zou je een PowerPoint-presentatie willen verzorgen? Even wat water. Maar het betekent dat ik het noodzakelijk heb, als ik wil dat ons muziekteam een nieuw lied gaat schrijven, dat er een dramastuk wordt geschreven, wordt ingestudeerd, dan hebben de mensen weken ervoor nodig om dat te doordenken en ermee bezig te zijn. Maar wat ziet u daarmee? Daarmee gaat alles in de gemeente alleen maar in kwaliteit vooruit. En vooruit. En vooruit. Het moment dat de lijden laat afweten, zie je die schakel meteen naar beneden. Dus vandaar, broeders en zusters. Het lukt niet. Het tweede punt is, u bent onze aanbevelingsbrief. In de zin van, als ik leiders spreek, dan zeggen leiders tegen me, ja, maar de mensen willen niet. En de mensen zijn dwars. En de mensen zijn koppig. En de mensen zijn lui. Het moment dat ik zoiets zeg, dan zeg ik, leider, wat doe jij eraan? Snap je? Dus ik kan heel veel naar de mensen wijzen. Maar de kunst is, dat is juist een leider. Hoe kan ik mensen die lui zijn, helpen om niet meer lui te zijn? Hoe kan ik mensen die zich niet willen inzetten, helpen om zich in te gaan zetten? Hoe kan ik mensen die niet bekwaam zijn, maken tot bekwame mensen? Dus het komt altijd naar de leider. De leider kan eigenlijk, als het goed is, nooit naar de mensen toewijzen. De leider zal altijd moeten kijken, wat kan ik beter? Hoe zou ik het anders kunnen aanpakken? Dus leiders, als wij bij onszelf beginnen, dan zul je merken, het is misschien een frustratie voor ons. En toch tegelijkertijd kan het begin zijn van iets heel moois. Ik heb een keer een zakenman, een grote zakenman, een uitspraak horen doen die ik nooit meer vergeten ben. Hij zegt, elke moeilijkheid is een nieuwe mogelijkheid. Elke moeilijkheid is een nieuwe mogelijkheid. Ook bij jezelf. Het moment dat je tegen jezelf aanloopt, is het een kans voor God en daardoor voor jezelf om een omslag mee te gaan maken. Om te gaan zien, wat heb ik niet? Wat kan ik nog bijleren? Hoe kan ik veranderen? Hoe zou het anders kunnen? En dat is wat hierin naar voren komt. En dan komen we bij, door onze dienst opgesteld. Dat hebben we al gehad. Ga maar even door. Kijken naar wat hij noemt, namelijk onze bekwaamheid. Namelijk, wat doen we onze bekwaamheid te ontwikkelen en te vermenigvuldigen? Als ik leiders wel eens vraag, hoeveel lees je? Hoeveel lees je? Dan denk ik dat wij allemaal als leiders zeggen, we zitten tot over onze oren in het werk en in de drukte. Maar hoe ontwikkel je dan? Als ik leiders wel eens vraag, joh, er is een leiderschapsontmoeting. Eventjes denken aan de noorden. Dan zeg ik van, waar was je? Waarom was je er niet? En dan hebben ze zoveel argumenten waarom ze er niet zouden kunnen zijn. Ik moet u zeggen, ik durf te zeggen dat ik enorm veel verantwoordelijkheden van God heb ontvangen om te vervullen. Als het gaat om onze leiderschapsontmoetingen, ook in het noorden van het land, ik mis nooit. Ik mis nooit. Het heeft voor mij een zeer hoge prioriteit. Waarom? Ik wil me ontwikkelen. Ik wil me blijven ontwikkelen. En ik zoek altijd weer naar mogelijkheden om ontwikkeld te worden. Maar op het moment dat je niet meer transparant bent naar jezelf toe, van hoe zou ik verder kunnen komen? Wat zou ik kunnen bijleren? En jij stokt, dan stokt alles onder jou. Ik zou het anders willen zeggen. Een gemeente, ik weet dat het een best gevaarlijke uitspraak die ik doe, en toch doe ik het. Een gemeente zal zich ontwikkelen naar dat de leiders zijn. Een starre leider heeft een starre gemeente.
Een onvriendelijke leider heeft een onvriendelijke gemeente. Een warme leider heeft een warme gemeente. Een leider die inzet voor kwaliteit heeft een gemeente met kwaliteit. Zo de leider, zo de schapen. U kunt kijken waar u maar wil. Als ik een gemeente zie, dan zie ik wat voor leider er staat. En dat maakt het zo noodzakelijk voor jullie en voor mij om voortdurend die vraag te stellen: hoe kan ik als leider verder groeien? Hoe kan ik als leider me vermenigvuldigen? Het moment waarop ik merk dat mensen bij mij binnenkomen en via de achterdeur weggaan, dan denk ik, dan is er iets in mijn leiderschap dat niet goed is. Want het kan niet dat mensen komen en gaan. Natuurlijk, zo af en toe kan het altijd gebeuren om uiteenlopende redenen. Maar het moment dat het een tendens is, dan kan het niet. Ik moet u zeggen, je zou verwachten dat een grote gemeente dat heel veel zou kennen. Ik durf te zeggen, wij komen er bijna niet voor tegen. Dat mensen komen en gaan. Waarom? Omdat we in ons leiderschap geleerd hebben en steeds weer leren hoe we zo dicht mogelijk bij de gemeente kunnen staan. En hoe in principe datgene wat we zelf zijn en proberen te ontwikkelen in onze eigen ontwikkeling, hoe we het ook naar de gemeente toe kunnen brengen. Waardoor je in wezen het klimaat van de gemeente op die manier gezond kan maken. Goed. Dienaren die planten en begieten. Gods medearbeiders. Dus als ik denk aan leiders, als ik denk aan wat wij als leiders moeten doen, dan zegt Paulus het inderdaad in 1 Korinthe hoofdstuk 3 op zo'n mooie manier. Broeders, of je nou begiet of dat je plant, eigenlijk gaat het God ten diepste erom. Hoe kan ik de Heer wasdom geven? En dan kom je tot de ontdekking. We zijn allemaal stuk voor stuk. De ene in Roermond, de andere in Venlo, weer een andere in Maastricht. En noem maar op waar je ook functioneert. We zijn medearbeiders van God. En op het moment dat je dat gaat zien, dan verdwijnt eigenlijk de hele sfeer van concurrentie. Waarbij leiders tegenover elkaar staan. Waarbij leiders proberen, als het ware, elkaar naar de ogen te steken. Maar dan wordt het van, jongens, we zijn mensen die de Heere dienen. Ik wil proberen om het met een voorbeeld aan te geven. Ik heb het voorrecht om van tijd tot tijd met het bestuur van de evangelische omroep om tafel te zitten om bepaalde dingen te bespreken. En dan zitten er bijna een groep van zo'n 10 tot 15 leiders uit Nederland, uit allerlei kerkelijke kringen worden uitgenodigd. Het is een redelijk vast team om dingen met elkaar te doordenken, door te praten. Ik kan me herinneren dat ik in het begin zo verschrikkelijk veel moeite ermee had. Ik kwam er niet door. Op een gegeven moment heb ik een Arie van der Veer, dominee van der Veer, heb ik gebeld. En hebben gezegd, joh, de eerstvolgende samenkomst, als ik kom, dan wil ik of het bespreekbaar maken, of ik neem het besluit, ik doe niet meer mee. Nou, hij zei van, oké, dan maken we het bespreekbaar. Nou, zo begon de bijeenkomst. Hij gaf me het woord. Ik zei, lieve mensen, ik heb het idee dat iedereen hier zo met zijn driedelig pak zit als een vertegenwoordiger van die kerkgemeenschap. En van die kerkgemeenschap. En de een is professor, dokter. En de ander is dit en de ander is dat. Maar we zijn zo steriel naar elkaar toe. Dat ik me zeer ongemakkelijk voel. In de eerste plaats, ik ben gewoon Orlando Bottenblij. Een hele normale jongen van de straat. Ik zou het zo fijn vinden dat jullie ook je pakje uitdoet. En laat zien wat voor jongen van de straat je bent. Zodat we zo met elkaar kunnen omgaan. En het was net of een bom barstte. Want al die keurige heren, inclusief ik, we moesten in wezen met de billen bloot komen van, jongens, laat ons even normaal doen. En dat is heerlijk om zo met elkaar om te gaan. Leiders, of je nou een grote gemeente hebt, of dat je veel ouderlingen hebt, of dat je heel veel doet, of dat je groeit, of dat je stilstaat, of dat je wat dan ook hebt, laat ons gewone mensen zijn. Dat is meer dan voldoende. En dan ga je beseffen, dienaren, dienaren. We planten en begieten. Wasdom heeft niets te maken met jou en mijn inzet. God gebruikt het wel, maar hij geeft de wasdom. Meer niet. En daarom dat ik altijd zeg, drachten groeit niet wegens botten blijft. En ik meen het echt. Het is niet, ik probeer niet vroom te zijn. Niet wegens al onze middelen en mogelijkheden. Dat gebruikt God ook. Maar drachten groeit omdat de Heilige Geest het doet. Als de Geest het niet zou doen, dan zou gedachten ook niet groeien. En dan besef je plotseling, geweldig God, dat we mede-arbeiders van u mogen zijn. U arbeidt en wij arbeiden mee. Ja. Een kundig bouwmeester. Dat geeft even weer aan, namelijk dat je niet alleen maar moet planten en begieten, een mede-arbeider, maar ook de uitdrukking van een kundig bouwmeester. Dus je kundigheid moet ook groeien. En naarmate je kundigheid groeit, dan zul je ook merken dat je beter kan gaan bouwen. En daarmee zijn we gekomen aan het allerlaatste. Een dienaar van God en een dienaar van de gemeente. Dit is zo mooi. Mag ik het gedeelte met jullie lezen, als je het voor je neemt? Kolossenzen hoofdstuk 1. Paulus schrijft vanaf vers 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Ik probeer bij elk vers even kort stil te staan. Als u en ik niet bereid zijn om te lijden als dienaren van de gemeente, dan moeten we stoppen. Een leider weet bij voorbaat, het dienen van de gemeente zal mij een stukje lijden kosten. Op heel veel fronten, op alle mogelijke manieren. Als je blijft bij je lijden, dan kan je beter stoppen. Maar als je zegt van, ik ben bereid ter wille van de gemeente een stuk lijden te ondergaan. En soms is het lichamelijk, soms is het emotioneel, soms is het geestelijk, soms is het in conflict situatie te zijn. Maar dat je zegt, dat wil ik dragen. Dan zegt hij, vers 25, haar dienaar ben ik geworden. Krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Het is dus een bediening die God je in de schoot heeft geworpen. God neemt jou en mij in vertrouwen. En zegt, ik geef jou de bediening als leider. Met de bedoeling om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Vers 28. Hem, de Heer Jezus, verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen. 2. En ieder mens onderrichten in alle wijsheid. 3. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dus hier merk je, als reeds het gaat om iedere gelovige, hoeveel te meer de aandacht voor de mensen die we in het leiderschap plaatsen. Om ze werkelijk ook die aandacht te geven. En dan zegt hij tot slot, hiervoor span ik mij ook in om de zware strijd. Maar het is naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Ik zou bijna zeggen, broeders en zusters, leider te mogen zijn in de gemeente van Jezus Christus, dat is niets mooiers. Of je nou bij Philips gewerkt hebt, of dat je een eigen bedrijf hebt, of wat dan ook doet in de maatschappij, er is niets mooiers, niets rijkers dan echt in de gemeente van Jezus Christus een leider te mogen zijn. Zijn mede-arbeider. En daarom heb ik het als een enorm voorrecht ervaren om sowieso vandaag bij jullie te zijn. Ik denk, wauw, als deze mensen hun hart klopt voor de Heer en klopt voor de gemeente, dan hebben we zoveel om elkaar in te stimuleren, te bemoedigen, te helpen. Want we zijn met de meest bijzondere dingen, het rijkste, eigenlijk bezig. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog had, maar ik eindig maar hier bij Mil. Dan is misschien straks nog de mogelijkheid om of op vragen in te gaan of iets anders te doen.